Onze broeder Johan Bos heeft er straks gelezen uit Romeinen 8 vanaf vers 18. Een gedeelte waarin inderdaad gesproken wordt over zonen Gods. En dat hebben wij ook als onderwerp voor deze dag aangekondigd. Het probleem van de uitdrukking zonen Gods, om daarmee maar met de deur in huis te vallen, is dat in de eerste plaats de uitdrukking lang niet altijd consequent, dat wil zeggen correct, vertaald is. Want ook in het schriftgedeelte van Romeinen 8 lezen wij veelvuldig in onze Statenvertaling althans over kinderen Gods. En dat zijn ze ongetwijfeld, zeker hier in Romeinen 8. Maar waar het om gaat is dat zij ook zonen zouden zijn. En daarmee zijn we, want ik vlieg maar even met de deur in huis deze keer. Daarmee zijn we terecht bij een van de bekende hete hangijzers. Ik heb enige Groningse afkomst, dus ik heb altijd wat moeite met de uitdrukking. Hete hangijzers van Bijbelse waarheid. Want waar het om gaat is dat wij het verschil zouden verstaan tussen aan de ene kant kind en zoon, maar aan de andere kant ook zouden weten wat het woord zoon nou eigenlijk werkelijk betekent. Ik doe soms wat huiswerk, dat heb ik deze keer voor de gelegenheid ook maar gedaan, zal ik dan maar zeggen. En ik heb tot mijn verbijstering vastgesteld hoe weinig de commentatoren, om zo te zeggen, de betekenis van dat woord zoon kennen. Ik zal maar geen namen noemen, want dat doen we alleen onder elkaar even, maar nu maar even niet. Hè. Maar het is dikwijls diep treurig. Hè. Dat als men leest over de Heer Jezus als de zoon van Adam of de zoon des mensen, dat men zegt, ja, dat spreekt over zijn menselijke afkomst. Dan zeg ik, nee, dat is de betekenis van de term zoon van Maria, want zo wordt hij ook genoemd. Maar zoon van Adam, zoon des mensen, namens zoon van Adam, wil zeggen de grote erfgenaam van Adam. En daarmee de vervuller van alle beloften die God aan Adam gedaan heeft. Bovendien ook de uitwerker, bouwer zou ik dan eigenlijk moeten vertalen. Maar de uitwerker ook van al wat God beloofd heeft te zullen doen. Via die mens naar zijn beeld die hij zou scheppen. En de zoon des mensen is dan ook de hoogste titel die de Heer Jezus als mens en op aarde onder de zon kan dragen. Zeg maar niet dat hij menselijke afkomst heeft aan één kant, van moederszijde om zo te zeggen, maar het zegt veel meer dan dat. En hetzelfde geldt voor de uitdrukking als zonen Davids. Het wil maar niet zeggen dat hij van David afstamt, het wil zeggen dat hij de erfgenaam is van de troon van David. En zo wordt hij zelfs genoemd ook na zijn opstanding uit de dood en na zijn hemelvaart in Romeinen 1 vers 4. Want de gedachte is dat hij eenmaal ook daadwerkelijk zal zitten, want zo heet zoiets, zal zitten op de troon van David in Jeruzalem. En dat maakt ons tot gileasten. Jawel. Maar goed, we laten het er maar even bij. Maar het gaat om de betekenis van de uitdrukking. Zoon wil zeggen erfgenaam. Ik durf er eigenlijk niet uitgebreider op in te gaan vandaag. Want ik heb dat al zo vaak gedaan. Maar ik roep het dan maar gewoon in herinnering. En anders zoekt u het maar eens na in uw Bijbel. Zoon van wil zeggen erfgenaam van. Meerderjarige, volwassen, legitieme erfgenaam. Dat is wat zoon is. Want je kan kind zijn van David, maar het wil nog niet zeggen dat je de zoon van David bent. Je kan Adamiet zijn en kind zijn, dus afstammeling van Adam. En naar de Bijbel zijn wij dat, daar twijfel ik ook niet aan. Het maakt u en mij niet tot zonen van Adam in de hoge betekenis van de term. Wij zijn niet zoon des mensen. Er is er maar één die deze titel, de titel van de eerstgeborene, zal en kan dragen, en dat is inderdaad de zoon. Datzelfde is uiteraard ook de betekenis van de uitdrukking. Ik laat geen gelegenheid voorbij gaan om het te zeggen, dus doe het nou ook. Ditzelfde is ook de betekenis van de uitdrukking in 2 Samuel 7, waar God zegt over de zoon van David, hij zal mij tot zoon zijn. Dat betekent simpelweg, hij zal mij tot erfgenaam zijn. Als men dat zou weten, zich zou realiseren, zou men met heel wat andere schriftplaatsen en hete hangijzers voortaan geen moeite meer hebben. Hij zal mij ten zoon zijn, wil zeggen, ik zal hem tot mijn erfgenaam stellen. Ik zal al wat ik heb in zijn handen leggen. En dat is precies wat wij later ook letterlijk in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus Christus lezen op vele plaatsen. Ik neem aan dat die bekend zijn. Sterker nog, Er wordt zelfs gezegd dat op een bepaalde dag dat zou gebeuren en wij leren dat het gebeurd is. Op dat heden, die ene dag, toen tot hem gezegd werd, Psalm 2, Handelingen 13, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag dus, heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, in de positie als zoon gesteld, enzovoorts. Het is belangrijke waarheid, het is niet een hobby van me om er steeds opnieuw over te beginnen, maar we zouden voordat we aan ons onderwerp werkelijk beginnen, de betekenis van de uitdrukking zelf kennen. Wat is dat, een zoon van God? Dat is iemand aan wie God verantwoordelijkheid gegeven heeft. De uiterste, de hoogste toepassing van de term is natuurlijk de toepassing van op de Heer Jezus Christus, aan wie de Vader alles gegeven heeft. Alle macht, zei de Heer Jezus, na zijn opstanding uiteraard en niet tevoren. Hij zei, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En tevoren had hij gezegd dat inderdaad de Vader al het oordeel aan de Zoon zou geven. En dat is ook inderdaad gebeurd. En zo verder. Het is ook de betekenis natuurlijk van de talloze aanhalingen van Psalm 2 in het Nieuwe Testament en van Psalm 8 in het Nieuwe Testament. En die van Psalm 8 is de uitdrukking dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen en dat daar niets is uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Dan vind je de hoogste betekenis, de toepassing eigenlijk van de term zoon van God. En we kennen die het beste, voor zover we hem kennen denk ik altijd, maar we kennen die het beste in verband met de Heer Jezus Christus. Hij is inderdaad de zoon van God. Tegen de uitdrukking eeuwige zoon van God heb ik ook niet het minste bezwaar, al heb ik hem nooit in de Bijbel gelezen eerlijk gezegd, want hij is dat eeuwig en altoos, toch? Minstens volgens Psalm 110, maar net zo goed volgens 2 Samuel 7. God gaf, zou hem de troon van zijn vader David geven, een troon die niet zou wankelen in eeuwigheid. In tegenstelling tot de troon van Salomo en in tegenstelling tot de troon van David zelf uiteraard. Want zij werden, om eens een Bijbeltekst uit hun verband te rukken, zij werden door de dood verhinderd te blijven. Maar deze leeft eeuwig. Dat is de zoon van God. Het neemt echter niet weg dat de Bijbel ook in het meervoud de uitdrukking gebruikt. Tot verbazing denk ik wel eens van de aanschouwers. Nee, de vertalers bedoel ik deze keer. Tot verbazing der vertalers die dan vertalen met kinderen omdat dat hen beter lijkt. Met alle respect zeg ik dat overigens. Voor de Statenvertalers die toch een prima, schitterende job gedaan hebben moet ik u zeggen. Maar daar hebben we het een andere keer dan wel verder over. Maar deze dingen zouden gecorrigeerd moeten worden. De Bijbel spreekt inderdaad in elk geval in de grondtekst, maar veelal in onze Statenvertaling ook, inderdaad over zonen Gods. En soms abusievelijk vertaald dan met kinderen Gods. Of Godzonen, of iets dergelijks. Of kinderen van de levende God, of kinderen van de machtige. We komen die teksten vandaag nog wel tegen. Maar in ieder geval uitdrukkingen met volstrekt dezelfde betekenis en strekking. Echter, het gaat daar niet om kinderen en de betekenis van de uitdrukking is dus ook nooit die betekenis die men er gewoonlijk aan geeft. Namelijk dat de uitdrukking kinderen gods of zonen gods in dat geval gebruikt wordt voor schepselen gods. Zo staat het in elk geval alle naslagwerken die ik gecontroleerd heb. Dat waren er niet zoveel, zuster, nee, dat valt wel mee. Maar het was overal hetzelfde. Schepselen gods worden zonen gods genoemd. Adam in Lucas 3 met een omweg. Ik zal hem even laten zien, want anders dan krijg ik er straks vragen over. Adam in Lucas 3 wordt inderdaad ook zoon van God genoemd. Er zit wat ingewikkeld in elkaar, want het staat in vers 38, het laatste vers van het hoofdstuk. In het zogeheten geslachtsregister van de Heer Jezus, dat teruggeleid wordt tot op Adam. En in laatste instantie lezen we dus in vers 38 van Lucas 3 over Adam, de zoon van God. En voor u dan meteen roept, maar dat staat schuin gedrukt en dus staat het er niet, zeg ik, dat klopt. Dat staat er ook niet, maar het punt is dat het al stond in vers 23. Want daar staat: en hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren te wezen, zijnde, alzo men meende, en die corrigeer ik dan ook maar even, want er staat gewoon nomizos, en je hoeft niet zo al te veel Grieks gestudeerd te hebben om te weten dat dat betekent, volgens de wet, nomizos. En dus de wettige, niet alzo men meende, de wettige zoon van Jozef. Want hoezeer dit register ook de afstamming van de Heer Jezus weergeeft, het gaat niet eens om de afstamming, het gaat om het erfrecht. En daarom staat het er ook zo. Dat is in Matthäus 1 trouwens ook zo, maar hier ook. De zoon van de wettige, niet alzo men meende het terecht, was correct. Noem is dus de wettige zoon van Jozef. En Jozef was inderdaad de wettige erfgenaam. Het was ingewikkeld, maar het was niettemin wettig. Dat is meestal zo trouwens, hè? Wettige dingen, toch heb je het nooit gemerkt? Veel ingewikkeld, daarom heb je ook ogenblikkelijk altijd een advocaat nodig om de weg te vinden in al die wetsartikelen enzovoort. Het is heel gecompliceerd, maar niettemin. Hij is de wettige zoon van Jozef en daarmee ook de wettige zoon van David en daarmee de erfgenaam van de troon van David. Zie? De zoon van Jozef en dan verder. Dan moet je eigenlijk, als je strikt neemt, dat woord zoon elke keer weglaten. En dan lees je gewoon de zoon van Jozef, van Heli, van Mattat, van Levi, van Melchi, van Janna, van Jozef enzovoort. En zo kom je vanzelf terecht bij van Adam, van God. En dat betekent gewoon dat in al die zinnetjes eigenlijk het woord Jozef, het woord zoon zou moeten worden ingevoegd. In al die zinnetjes zou het woord zoon moeten worden ingevoegd. Zoiets heet een ellipsis, een weglating. Het is een ordinaire, heel gewone betekent dat. Stijlfiguur, maar laat het weg, want het wordt zo vervelend om elke keer weer te zeggen. Hoe doen ze dat in Wales ook alweer? Hè? Dan zeggen ze ab. De vader van, hè? Enzovoorts. Jan, Ab, Piet, Ab, Klaas, enzovoort. Zo gaat dat. Eén woordje ertussen en zo krijg je een heel lang geslachtsregister, wat in Wales of sinds mensenheugen is tegelijkertijd fungeert als de naam van iemand. Er wordt een hele geslachtsregister mee opgezond. Het is officieel verboden in Engeland, want de wet weet er geen raad mee, de computers ook niet. Maar men heeft van oudsher dat gebruik altijd gehad. Iemands identiteit is niet een nummer, niet een vingerafdruk, maar zijn naam en de naam van zijn vader en grootvader enzovoort. Van wie hij de erfgenaam is, daar gaat het over. En dat is in de Bijbel ook zo en hier ook. Maar wat we hier dus lezen is uiteindelijk dat Adam was de zoon van God. De wettige zoon van God is dus de gedachte, hou hem in de gaten. Jezus, de wettige zoon van Jozef, de wettige zoon van, wat gaat om het erfrecht. En zo uiteindelijk helemaal 74 generaties terug officieel, als u mij vraagt. Adam, wettige erfgenaam van Adam. En hier vind je dus inderdaad de Heer Jezus als de officiële zoon des mensen. De zoon van Adam. Ben ha-Adam in het Hebreeuws, eventueel. Zie? Maar Adam was de wettige zoon van God. En wat betekent dat? Dat hij door God geschapen was? Wel nee, dan zouden wij dat allemaal zijn, op een of andere wijze. Het betekent dat God bepaalde verantwoordelijkheden op de schouders gelegd had, niet de fysieke uiteraard, maar gelegd had op de schouders van Adam. Want wat moest de goede man allemaal doen, om het populair te zeggen? De aarde onderwerpen en daar overheersen, waarna de tekst misbruikt is geworden door alle generaties heen, door alle dictatoren enzovoorts, de aarde onderwerpen en daar overheersen. Hè? En door dierentemmers natuurlijk, want hij moest heersen over de vogelen des hemels en over de vissen der zee. En hoe het maar heten mag, hè? Toch? Nou goed. Zover is het nooit gekomen, zeggen wij dan enerzijds. En daarna hebben wij ons wel eens een week lang afgevraagd, dat was 2 jaar geleden in Woepertal, 3 jaar, 4 jaar. Jaren geleden in Woepertal hebben wij ons afgevraagd, wie is toch die zoon des mensen? Hetgeen de Bijbelse vraag bleek te zijn uit Psalm 8. En het Bijbelse antwoord daarop is dat die zoon des mensen is Jehovah zelf. De Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hij is die zoon des mensen en staat erbij. En wie dat niet ziet, kan altijd nog Hebreeën 2 ernaast leggen, want daar staat het echt helemaal expliciet en zwart op wit en voor geen misverstand vatbaar. Toch? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is die mens die voor korte tijd onder de engelen gesteld was en die met eer en heerlijkheid is gekroond en dus gesteld is inderdaad definitief tot zoon van God en als de vervuller van al Gods beloften en opdrachten bovendien aan Adam? Dat is de Heer Jezus Christus, maar neemt niet weg dat God inderdaad oorspronkelijk deze verantwoordelijkheden legde, inderdaad op Adam, die er overigens niks mee kon, die er niks van terecht bracht. En daarmee heb ik heel de Oud-Testamentische geschiedenis samengevat, in elk geval. Want op wiens schouders ook wat gelegd werd van Gods wegen, het maakte niet uit. Wie het ook was, hij, dan wel zij, wellicht, bracht er niets van terecht. Toch heb ik het nagevraagd aan Petrus. Aan Petrus heb ik het nagevraagd. En die zei, het is ook een juk wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het vlees is zwak, zeggen we dan. Precies. En kan niet dragen wat God eraan oplegde in oud-testamentische tijd. En dat is het eerste wat wij zouden leren ook als mens en als christenen ook. Wij kunnen niet dragen wat wij zouden moeten dragen wellicht. Het is gelegen in de zwakheid van onze zondige natuur en al wat ermee samenhangt. Daar hoef ik verder niet op in te gaan, neem ik aan. Maar het punt is gewoon dat uit die mens, uit Adam, aan wie deze opdrachten, dan wel aan wie deze verantwoordelijkheden gegeven werden, uit die mens is voortgekomen zijn wettige erfgenaam, zijn wettige eerstgeborene, nou, van mijn part 74 generaties, maar zo wat. De mens, Jezus. Met dank aan de brief aan Timotheus, waar het precies zo gezegd wordt. Die mens. Die de vervuller is van alle beloften Gods en die bovendien in staat is om de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat te dragen. Aan wie dus inderdaad gegeven is alle macht in hemel en op aarde en de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen in eeuwigheid. Daar heb je dus de Heer Jezus, weliswaar als zoon van Adam, als zoon des mensen, maar tegelijkertijd ook langs die route zoon van God. En dat is ook van Gods wegen bevestigd. God heeft hem in die positie aangesteld, volgens Paulus in Handelingen 13 in elk geval, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarmee gaf God via hem aan de mens de gewisse weldaden van David. Staat er allemaal bij Handelingen 13. Dan wel de weldadigheden van David die getrouw zijn. Dat wil zeggen, ze blijven. Ze zijn gewis, ze zijn getrouw. Ontleent deze keer aan Jesaja hoofdstuk 55, maar dat even terzijde. Het is een heel eenvoudige, simpele Bijbelse waarheid die we overal dan ook terugvinden. Zoon van God is dus iemand die van Gods wegen verantwoordelijkheid gekregen heeft. De Zoon van God is uiteraard de Heer Jezus Christus, aan wie God alle verantwoordelijkheid gegeven heeft en die dus uitermate verhoogd is geworden. Nee, vanuit zijn uiterste vernedering van Filippenzen 2, toch? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is Jesaja 42, maar vooruit. Maar staat in Filippenzen 2, een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen. Daar vind je de Zoon van God. Maar het neemt niet weg dat we in het voorbijgaan dus ook al een andere zoon van God tegenkwamen, namelijk Adam. In een beperktere zin uiteraard. Want u weet, langzamerhand, wat ik daarvan zeg, hè? Als ik in Genesis lees dat God zegt, laat ons Adam maken, want dat staat er echt, enkelvoud of gewoon de naam Adam, Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, stel ik ogenblikkelijk de vraag. En wie is dat? En het antwoord is altijd, dat is de Heer Jezus Christus. Maar het was niet degene die daar in Genesis 1 meteen verscheen. Die rent zo al, Bos, kun je zo weer opschrijven. Het was niet degene die daar meteen in Genesis 1 verscheen. Want die mens die God zou maken als beelddrager Gods, wel de enige die ik in de Bijbel tegenkom waarvan ik het 100% zeker weet, zwart op wit, op de grond van vele schriftplaatsen, is inderdaad Jezus van Nazareth. De beelddrager Gods, de uitdrukking van het wezen Gods, het afschijnsel van de heerlijkheid Gods, kortom, die het beeld Gods is. Hebreeën 1 en Colossens 1 en zo verder. Toch? Zoon van God bij uitstek. En toch spreekt de Bijbel in Romeinen 8, daar ga ik eerst maar even naar terug dan. Spreekt de Bijbel in Romeinen 8 over zonen Gods. En als het goed is, hebben wij daarvan al lang ooit begrepen dat de term daar gebruikt wordt voor u en mij. Nou ja, voor de gemeente. Nog anders gezegd, de term wordt daar toegepast op de gelovigen sinds de opstanding van Christus, sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus die gelovigen, gelovigen die worden toegevoegd aan de gemeente in de dagen waarin Israël officieel ongelovig is, zoals uiteengezet één bladzijde verder en de volgende bladzijde ook, vanaf Romeinen 9 in elk geval. 9, 10 en 11 spreken daar het meest uitgebreid over. Het kan dus niet missen dat het daar gaat over de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Sinds de uitermate verhoging van Christus en in afwachting van het moment waarop hij de vervallen hut van David weder zal oprichten, Handelingen 15. Want dat heb ik nagevraagd aan Jacobus. Ik was het toen toch, weet u wel, Handelingen 15. Ik vroeg aan Petrus, hoe zit dat met die wet? Hij zei, dat is een juk wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En daarna zei Jacobus, ja goed, wet hoort tot het oude verbond. Daar zijn we aan voorbij. En wat God nu doet, is zich een volk verzamelen uit de heidenen. En die zouden niet onder de wet leven. En als in de toekomst Israël verzameld wordt uit de heidenen, alsnog zal het ook niet onder de wet leven, net zo min. Om de eenvoudige reden dat de wet beëindigd, vervuld, voltooid, vernietigd en teniet gedaan is in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoeveel teksten wil u daarvoor hebben? Vraag ze maar aan uw buurman of buurvrouw, die weten vast wel een paar. Meen ik. Zoveel zijn dat er. Hoe het ook zij, in afwachting van het herstel van de troon van David, verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarover gaat het kennelijk in Romeinen hoofdstuk 8 en 7 en 6 en al wat er vooraf ging uiteraard. En zij worden genoemd zonen Gods. Natuurlijk heeft dat rechtstreeks van doen met onze vereenzelviging met de Heer Jezus Christus, met wie wij Romeinen 6 één plant zijn geworden, want zo heet dat daar. We zijn één met hem geworden. Met gebruik maken van andere termen, we zijn leden geworden van zijn lichaam. Of we hebben deel aan zijn huis, waarvan hij zowel de eerste als de laatste steen is. Het kan allemaal zo gezegd worden. Kortom, we hebben aan hem deel. Dat is waar, maar wat is de inhoud dan van de uitdrukking zonen Gods? Hoezo zouden wij zonen Gods zijn? Om eens wat te allitereren dan, hè? Wel, omdat God ons verantwoordelijkheden geeft. Zou geven in de toekomst. Het is ook gelezen daar straks. Wij wachten volgens vers 23 van Romeinen 8... Wij wachten, wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben en die dus eerst geboorterecht hebben, want het woord eersteling wordt in de Bijbel gebruikt voor de eerste vruchten van de oogst. En het komt overeen met wat bij mensen en dieren heet, eerstgeborenen, moest gelost worden, het was voor de Heer bestemd, eventueel kon het gelost worden en dat soort dingen meer. Want die wetgeving gaat over eerstgeboorterecht en de zoonschap, want dat is wat het is. Eerstgeboorterecht, zoonschap. En wij die de eerstelingen des geestes hebben, dus eerstgeborenen zijn, en volgens Hebreeën 12 zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel, nota bene, is opgeschreven. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, eerst geboorterecht hebben ontvangen. Wij zelf zuchten in onszelf. Wij verwachten namelijk de zoonstelling. Helaas vertaald met aanneming tot kinderen. Maar dat hoef je maar één keer uit je hoofd te leren. Elke keer als er staat aanneming tot kinderen, dus 4 of 5 keer zo uit het hoofd. Ik geloof 4, 5 keer, dacht ik. Elke keer als er staat aanneming tot kinderen, moet u weten dat er gewoon staat zoonstelling. Dat is geen gewoon Nederlands woord, maar dat vinden we bij deze uit. Zoonstelling, dat is ook wat er echt staat. Niet aanneming tot kinderen, maar zoonstelling. Aanstellen tot erfgenaam is de gedachte. Dat wij kinderen God zijn, daar wachten wij niet op. Wij die geloven zijn kinderen Gods geworden. En wij prijzen onze God die ons heeft wedergeboren. Weer Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. Die ons heeft wedergeboren tot levende hoop. Door de opstanding van Christus. Want waar wij met Christus zijn opgewekt, hebben wij de goddelijke natuur, 2 Petrus 1, ontvangen. Zijn wij geboren uit de geest en zijn wij of hebben wij geest? Johannes 3. Ja, om maar eens wat te noemen, zuster. Dat is toch allemaal bekende schriftplaatsen. Wij zijn dus kinderen gods. En anders neem ik gewoon Johannes, 1 Johannes, ik meen hoofdstuk 3... Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En wat wij zijn zullen, dat kan je nog niet zien, zegt hij. Is nog niet verschenen of geopenbaard of hoe het dan maar staat in de grondtekst. Maar dat kan je nog niet zien, maar het komt wel. Wij zullen namelijk zonen zijn. Kinderen zijn geroepen om te erven. Om tot zonen gesteld te worden. Wij als kinderen Gods, wij zijn kinderen Gods. Opdat wij tot zonen zouden gesteld worden. En daar wachten we op. En daarna herhaal ik wat ik zojuist zei. God wil ons, zou ons verantwoordelijkheid geven. En wat hij ons nu wij nog kinderen zijn en wachten op onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam, wat hij nu aan ons doet, is ons leren verantwoordelijkheid te dragen, uiteraard. Stel nou, je hebt kinderen. Er komt niet veel meer voor, maar ik aarzel om het als voorbeeld te gebruiken, want ik vraag me af of men het überhaupt wel begrijpt, nog tegenwoordig. Maar stel nou, je hebt kinderen. Wat is nou, waartoe zijn die kinderen? Wat is het doel ervan eigenlijk? Nou, vroeger was het zo, dat was voor de oorlog. De 80-jarigen, nou goed. Maar vroeger was het zo dat je kinderen had omdat die je opvolger zouden worden. En je ouderdagsvoorziening natuurlijk. Tegenwoordig dikwijls andersom, denk ik wel eens. Kinderen blijven tot een lengte van jaren de zorg van de ouders tot ze zijn overleden. De ouders wel te verstaan. En soms de kinderen. Ja, sorry. Maar niettemin, de bedoeling van de kinderen is dat ze verantwoordelijkheid leren dragen. Wat wij opvoeding noemen, dat is een oud begrip van onze grote. Maar goed, wat wij opvoeding noemen, dat is het werk om van die kinderen volwassen mensen te maken. Om hen zodanig sterk te maken dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Begrijp je me goed? Niet sterk naar het lichaam, dat is wat anders. Sterk naar de geest, dan wel in populaire termen sterk naar de psyche. Ja, dat woord hoort u niet veel van me, maar vooruit dan, voor deze keer dan. Ik bedoel, sterk in het praktisch leven, dat men wat dragen kan. Dat is de bedoeling. Dat is ook het kenmerk van volwassenheid, dat men wat dragen kan. Ook als het niet gaat zo men wil, dat men niet meteen bezwijkt of vertraagt, met de Bijbelse term dan maar even. Niet meteen het bijltje ermee neergooit, maar gewoon zeggen, ik sta hiervoor, ik moet dat leren. Ja, ik wou zeggen, ik ben blij dat ik dat als kind van mijn ouders geleerd heb. Maar dan zegt hij, wat een eigenwijze kwast. Maar ik meen het wel. Ik weet ook niet of ik het in publiek mag zeggen. Maar ik zie niet met genoegen terug op mijn jeugd. Dat wil ik wel een keer zeggen zo. Maar aan de andere kant, ik heb er geen spijt van. Toch? Ik heb er meer gesproken, ook onder u, die zeggen, ik ben blij dat ik een harde jeugd gehad heb. En ik ook. Net zo goed. Omdat je daarvan leert. Omdat je leert de dingen te nemen zoals ze komen, ze te dragen enzovoorts. En omdat je leert hoop te hebben. En als christen dat je leert trouw te zijn. Maar als mens bij voorkeur ook hoor. Maar vooral ook als gelovige. Geloof betekent immers trouw. En trouw betekent immers geloof. Het is echt hetzelfde woord in bijna alle talen. Alle die ik ken, dat zijn er twee. Met Gronings meegereden. Goed, laat maar zitten. Dat doet ook niet de zaken. Maar het is gewoon hetzelfde. Wij zouden geloof leren. Wij zouden gehoorzaamheid leren. Wij zouden trouw leren. Want de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, van Gods wegen tot zonen gesteld zouden worden. En dus verantwoordelijkheid zouden dragen. In de toekomst. Of dacht u dat we straks allemaal op een wolkje zitten te spelen op een harpje? Ja. Huh? Wie? Harm was dat, ja. Het moet een roze wolk geweest zijn, bovendien ook nog. Maar vooruit. We zullen de klassieken verder maar buiten beschouwing laten. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel? Wij zijn dikwijls zo gefixeerd op de vraag of we al of niet behouden worden en dus in het hiernamaals als wat goed terechtkomen, dat we dikwijls helemaal niet in de gaten hebben waar het werkelijk over gaat. Want waar het werkelijk over gaat, is dat God zich verzamelt, zijn ecclesia, zijn gemeente van eerstgeborenen, met een hemelse positie en met een hemelse roeping en erfenis, die in de hemel verantwoordelijkheid zal dragen met Christus in zijn koninkrijk. Dat is het verhaal. Korter kan ik het niet zeggen, en het heeft ook niet zin om het korter te zeggen, want dan begrijpt helemaal niemand het meer, toch? Nou goed. Andere keer hebben we het daar uitgebreider over. Maar waar het maar om gaat, is dat heel ons leven, en ik aarzel niet om dat steeds te herhalen, dat heel ons leven als kinderen Gods maar één doel heeft. Het doel is dat wij, dat u en ik, wij kinderen Gods, dat wij opgevoed worden, geoefend worden, getraind worden, getuchtigd worden, gekastijd worden. Maak er maar even een reeks van, hè? Een klimmende reeks, om zo te zeggen. Dat wij geoefend worden om trouw te zijn, om volwassen te zijn, opdat de Heer daarna tot ons kan zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. U weet wel, als de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat weet u toch, hè? Zodat tot ons, u en mij, gezegd kan worden, wat eens tot de Heer Jezus gezegd werd, gij zijt mijn zoon, vandaag stel ik je aan. Heden heb ik u gegenereerd. En het heden, daar komt nog steeds dichterbij. Hè? Dat blijft gewoon zo. Hè? Ja. Maar dat is de bedoeling. Of dat de Heer zou zeggen, welaan dan, gij goede, namelijk gij getrouwe dienstknecht. Dat is het enige wat aan een dienstknecht goed moet zijn. Dat hij trouw is. Als hij dat is, kan hij ingezet worden. Waarvoor? Dat maakt de baas, de meester en dus de Heer uit. Maar de bedoeling is, wat het ook is, trouw. Welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig, want dat blijft het altijd, over weinig. Ga maar over dit leven dat aan ons voorbij vliegt, toch? Zoveel bijzonders is het niet. Zo zwaar zouden we er ook niet aan tillen, denk ik wel eens. Dat heb ik ook nagevraagd, hoor. Aan Salomo. He? Over weinig het leven onder de zon. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar als je die Heer niet gehad hebt, dan wel niet gediend hebt, dan heb je die Heer helemaal niet. Toch? Kijk, dat is waar het echt om gaat. Niet om wat we kunnen betekenen voor anderen. Dat heeft er wel mee te maken. Dat komt daarna ook. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat wij leren de Heer te dienen. Trouw zijn als kinderen Gods aan onze vader, opdat die vader ons daarna tot zoon zou stellen. Dat was de bedoeling. En dat vormt een belangrijk onderdeel van heel de Bijbelse waarheid. Van Genesis 1 af tot in Openbaring 1 aan toe. Toch? Zoek het maar eens na. Genesis 1. Zal die mens maken en geven enzovoorts. Dan moest die eerstgeborene zijn. In Openbaring 1 vind je die eerstgeborene. En daartussendoor gaat het allemaal over die eerstgeborene. En eventueel zijn volk van eerstgeborenen. Ik moet er meteen aan toevoegen dat wat de apostel Paulus hier in Romeinen... Ik kom er wel op terug straks. Maar wat de apostel Paulus hier in Romeinen 8 uiteenzet met betrekking tot ons zoonschap, onze aanstelling tot zoon als gemeente, dat is een waarheid waarvan hij zich kennelijk bewust is dat hij hem ontleent aan gelijksoortige uitdrukkingen en beloften met betrekking tot Israël. Anders gezegd, als de apostel hier in Romeinen 8 met name uiteenzet hoe wij kinderen God zijn en tot zonen zouden gesteld worden, volgens Gods plan, dan zegt hij meteen, nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk beloofd aan Israël. Dan ben ik in de eerste verse van Romeinen hoofdstuk 9. Want hij zegt in Romeinen 8 dat wij zonen God zouden zijn, staat al in vers 14 trouwens, en daarna in vers 15... Waar gezegd wordt, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En daarna natuurlijk in vers 23, wij verwachten de zoonstelling enzovoort. En wat synoniemen daarvoor worden ook nog gebruikt in de tussenliggende verzen. Maar daarna zegt hij in hoofdstuk 9, over zijn maatschap naar het vlees in vers 3, zegt hij in vers 4, wel, dat zijn Israëlieten, welker is de aanstelling tot zonen, de zoonstelling namelijk. Was voor hen bestemd. Men leest dat namelijk al in het Oude Testament expliciet. Hunner is de aanstelling tot zonen en het een en ander wat daarmee samengaat. Hetgeen verder in het vers genoemd wordt, maar daar ga ik nou niet op in. Want de gedachte is dat ook Israël beschreven wordt als zoon, voor zover het volk als een enkelvoud neemt en als een geheel dus. Of als zonen Gods in het meervoud. En zelfs wordt het nog sterker gezegd, want ze worden zelfs beschreven als goden. Ontleend aan een psalm en door de Heer becommentarieerd in het Johannes-evangelie. Ook daar kom ik nog wel op terug. Maar de gedachte is dat dezelfde term, zonen Gods, aanstelling tot zonen enzovoorts, aanstelling tot eerstgeborenen, want dat is wat het is, diezelfde termen ook van toepassing gebracht worden op Israël. In elk geval in een oud-testamentische situatie. Nee, in het Nieuw Testament is ze ook, maar dat komt dan nog. Maar niettemin wordt dat genoemd. Maar het punt is dat wat bestemd was voor Israël, komt primair in de eerste plaats terecht bij de gemeente op gelijke wijze als wat voor Esau bestemd was van nature, terecht kwam bij Jacob. Nou ja. En wat voor Jafet bestemd was, kwam terecht bij Sem. En wat voor Kain terecht bestemd was, kwam terecht bij... Nu wordt het iets ingewikkelder. Nou ja, bij Seth, laten we de eenvoudige route maar nemen dan. Toch? En wat voor Salomo bestemd was, kwam terecht bij zijn broer Nathan. Want daar stamt de Heer Jezus vanaf, en niet van Salomo. Zoek het maar eens na in de Bijbel. En zo zijn er nogal wat voorbeelden te noemen, toch? En wat voor Israël bestemd was, komt terecht bij de gemeente, toch? Want wat voor Jacob bestemd was, wat voor Esau bestemd was, kwam terecht bij Jacob. Kreeg Esau dan niks? Wel. En wat voor Israël bestemd was, komt terecht bij de gemeente. Kreeg Israël dan niks? Jawel. En zoek u die termen maar eens op. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Zijn termen echt over de gemeente tegenover Israël, hoor. En zelfs in deze bladzijde die ik open heb liggen, wordt het aangehaald. Romeinen 9. Ik doe het niet met opzet, maar het is nou helemaal zo. Andere ben ik nog vergeten, had ik moeten noemen. Wat voor Ismaël bestemd was, kwam terecht bij Isaac. Staat ook op deze bladzijde en natuurlijk ook in Galaten 4... En dus ook in Jesaja 55, maar die is iets moeilijker, maar maak maar even een notitie, hè. Ja, zeker wel. Komt zoveel in de Bijbel voor, Maar dat betekent dat wat aan Israël beloofd was, inderdaad terecht komt bij de gemeente. En dan roept vast iemand, of iemand denkt, dat hoop ik altijd dat iemand er denkt, dus toch de vervangingsleer. En dan zeg ik, ja, precies, maar dat zal ik even uitleggen. Vervangingsleer, zuster. Ja, dat wil zeggen, dat is de leer dat de kerk, de gemeente, in de plaats is gekomen van Israël. Ik geloof daarin, maar ik zeg er altijd meteen bij, dat je er alleen wat van kunt begrijpen als je eerst weet welke plaats dat dan is. Welke plaats is dat dan? Welke plaats neemt de gemeente, de kerk, dan in? En wat is dan de plaats die Israël... Want je kunt zeggen, de kerk neemt de plaats van Israël in. Dan zeg ik, oké, wat was dan de plaats van Israël? Ja, als je dat niet weet, dan moet je natuurlijk niet praten over een vervangingsleer of niet vervangingsleer of... Toch? Welke plaats is dat dan? Dat is heel gemakkelijk. Dat staat ook expliciet uitgebreid in de Bijbel. Dat is die plaats die beschreven wordt in Exodus 19 en talloze andere schriftplaatsen. Namelijk, gij zult mij uit alle volkeren der aarde, mij ten eigendom zijn, want al de volkeren zijn mijn, gans de ganse aarde is mijn. Maar te midden daarvan werd dit ene volk Israël gepromoveerd, geplaatst in een hoge positie waarin het verantwoordelijkheid zal dragen op de schouders. Wat zou er op de schouders zijn ook alweer? Het is net kerst geweest, dat moet nog kunnen. Hè? Heerschappij, ja precies. Want Israël zou zijn tot koninklijk volk. Zou de eerstgeborene zijn, eerstgeborenrecht, te midden van al die overige volkeren. En voor zover God zijn koninkrijk op aarde zou vestigen, zou hij dat doen via dit ene koninklijke en priesterlijke volk, via Israël. Vandaar dat ook in Daniel 2, want ik ga me kort door de bocht, het is gewoon zonder schoolniveau, hè. Vandaar dat ook in Daniel 2, we gaan wat sneller dan op de zonderschool, maar het niveau is niet hoger, hoeft ook helemaal niet. Nee, de kinderen. Is het geopenbaard? Dat is niet moeilijk. Vandaar dat Daniel 2 in het visioen, dan wel die profetie over die wereldrijken. U weet wel dat beeld van Nebukadnezar, dat dan vernietigd wordt door die steen zonder handen afgevouwen. In Daniel 2 staat dan over die steen, daar staat het koninkrijk zal aan geen ander volk dan dat van Daniel uiteraard worden overgelaten. Daar is later nog wel wat van te zeggen, maar niettemin staat het daar gewoon zo. Israël zou zijn tot koninklijk priesterlijk volk als het trouw zou zijn, gehoorzaam zou zijn aan het woord des Heren. Men lees Exodus 19. En zo verder. Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zal ik u mij ten eigendom nemen. Ik zal u stellen tot koninklijk priestervolk, koninklijk en priesterlijk volk. En Petrus voegt eraan toe, als hij het later aanhaalt, wat het ongeveer inhoudt. Hij zegt, betekent dat men in de eerste plaats zou verkondigen de deugden van degene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En omdat het in onze dagen op ons van toepassing is, staat er, gij zijt een, maar gij, niet zij die niet geloven, ben lezen 1 Petrus, niet zij die niet geloven, niet dat volk wat gestruikeld is over de steen des aanstoots, maar gij, zo zegt hij het ook letterlijk, lees het maar na, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als wij als gelovigen in onze dagen al een verantwoordelijkheid hebben, is het in de eerste plaats deze. Om het woord Gods te bewaren. Als koninklijk en priesterlijk volk behoren onze lippen het woord Gods te bewaren. Met dank aan Malachi. De priester, de lippen van de priester zouden het woord Gods bewaren. Niet wat anders spreken, maar simpelweg het woord Gods. Toch? Dat heb ik nagevraagd aan Nico Terlinde, maar die begreep het niet. Begreep de vraag niet. Dus dan gaf dat niks, want toen Jeroen Pauw hem wat vroeg, begreep hij ook niet waar het over ging. Dus dat maakt niet uit. Sorry. Waarom ik dat zeg? Om te schoppen, maar om een voorbeeld te geven van hoe men dat dan tegenwoordig doet. Men preden niet het woord gods, men schrijft het opnieuw. Dan valt het daarna ook wat minder uit te leggen, denk ik altijd, of weg te redeneren. Je schrijft het gewoon opnieuw. Geraffineerd is ook altijd, je vertaalt het opnieuw. Hoe goed bedoeld het ook mogen zijn, overigens. Maar het gaat om dat woord gods. Dat woord gods dat kracht is tot zaligheid. Niet de prediking, niet onze woorden, niet onze bewegelijke woorden, want zo noemt Paulus dat. Onze meeslepende woorden, die mensen in beweging zetten. Niet schoonspraak of iets dergelijks, niet redekunst, niet predikunst of homiletiek. Maar het woord gods is kracht tot zaligheid. Het evangelie van Christus. Kracht gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Waarvan de Heer Jezus zei, want mijn woorden zijn geest en leven en mijn woorden zijn niet de mijne, maar zijn die van mijn Vader. Dat is waar het om gaat. Als er een gebreken zijn binnen het christendom die men zo makkelijk kan aanwijzen, we hebben dit tekort, we hebben dat te weinig enzovoort. Ik moet u zeggen, het zal allemaal wel waar zijn, maar het is allemaal het gevolg van dat men de verkeerde voeding krijgt. Of helemaal geen voeding. Het woord gods namelijk, dat in ons zal vrucht dragen. En niet het woord van mensen. Geen enkele menselijke overlegging, geen enkel, niet de resultaten van het vleeselijk verstand, want zo heet dat, het verstand des vleeses. Niet menselijke filosofie, door Paulus genoemd ijdele verleiding en valselijk genaamde wetenschap. Maar het woord van God. Christus namelijk, in wie al de schatten, geen uitzondering, al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Hij zal gepredikt worden, of dat zal gepredikt worden. En niet in Christus die men zelf heeft uitgevonden. Zie, de laatste circulaire die ik u heb toegestuurd, als het goed is. Zwaar artikel, hè? Ja, je moet de inhoud eens lezen. Ja, ik kreeg ook een bedankje, die zei, ja, al die oude kost. Toen denk ik, ja, wat wil je? We hebben een Bijbel van het jaar nul. En ik stuur een artikel rond uit 1903 en dan zeg ik, dat zou wel kost. Want het is gisteren geschreven, toch? Maar goed, laat maar zitten. Die oude kost verandert namelijk niet. En wat men sinds 1903 er nog meer over uitgedacht heeft, is nog godslasterlijker. Toch? Lees het maar na. Nou goed. Maar waar het over gaat, is inderdaad dat de positie van Israël was die van een volk waarvan God zich zou bedienen. Het was zijn personeel gewoon. Zoals trouwens wij een parallel daarvan vinden op kleinere schaal binnen Israël. God zei, zondert mij af, Aaron en zijn zonen. En hij stelde ze binnen Israël aan tot priesters. Gewoon de hele familie. Dat is een familiezaak, ja. Het heeft met genen te maken. En, goed, laat maar zitten. Maar het heeft er wel iets mee van doen, maar dat leg ik een andere keer wel weer uit. Maar de hele familie werd aangesteld. En zo onder de mensheid, onder de volkeren als zodanig, werd het hele volk Israël aangesteld. Opdat vervolgens God zou spreken, nog steeds tot de mens, dat had hij trouwens altijd al gedaan. Al is er weinig zwarte bit van overgeleverd, maar dat hoeft ook niet. God had altijd gesproken tot de mens, maar sinds de verkiezing van Israël sprak God uitsluitend tot Israël. Maar ook door Israël dus, hè? Die begrijp u toch hopelijk ook? U weet wat ik nou ga zeggen waarschijnlijk, de meesten van u weten wat ik nu ga zeggen. Hè? Als iemand eens zegt van ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is niet voor ons, want het is gezegd tot Israël. Dan kun je gewoon je schouders ophalen, want ik zou niet weten wat er in de Bijbel staat wat niet gezegd is tot Israël. Sinds de verkiezing van Israël openbaart God zich alleen via Israël. Dat is zo gebleven. Dat is de aard van het volk. En dat het, omdat het volk dat woord niet doorgaf en het woord niet bewaarde, zelf niet geloofde en zelf niet predikte, maar erover filosofeerde alleen maar, zei God, nou ja, zo kan het niet verder. Dat is moeilijk zeggen. Ik geef het wel aan je broer. Maar dan ben ik bij Juda en Efraïm terecht. Hè? Dat begrijp ik toch, hè? Een voetnootje. Heel kleine lettertjes. En drie puntjes. Dus dat kan je helemaal niet lezen. En daarna zeg ik gewoon, ik neem het van je weg en ik geef het aan het andere volk. Zoals de Heer Jezus zijn hand in Matthäus 21, als ik mij goed herinner, of daar in de buurt, rechts op de bladzijde, weet je wel, iets onder het midden. Het Koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen. Hoezo koninklijk volk? Het Koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vruchten wel zal voortbrengen. En jaren later was het Paulus die zijn laatste woorden richt tot de Joden, Joodse leidslieden in de hoofdstad van de toenmalige politieke wereld, Rome. En hij zei, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat is precies hetzelfde, maar dan met een paar andere woorden. En in die zin geloof ik in zo'n vervangingsleer, ja. Het volk van God in onze dagen is niet het Joodse volk. Ik zou zeggen, ga anders maar eens kijken in Jeruzalem. Nee, ja. Is niet het Joodse volk. Het volk van God is de gemeente. Gelovigen namelijk. Getrokken uit een duistere wereld en geplaatst in het licht. 15 januari, het moet nog steeds kunnen, hè. 20 dagen na kerst of zo, hè? Moet nog steeds kunnen. Een volk dat in duisternis wandelde, zou licht zien. En de arm des Heren werd geopenbaard aan degenen die naar hem niet vragen. Een heidenen namelijk. En zo is nog steeds de situatie in onze dagen. Ik citeer uit Jesaja. Ik weet niet meer welke, maar dat doet er niet toe. Hè? Was het Jesaja 53 vers 1? Of daar in de buurt. Nou, in ieder geval, het gaat erom dat inderdaad God een ander volk heeft gesteld in de verantwoordelijkheid van dit priesterschap. En daarom lezen wij ook over het priesterschap van de gemeente. Daarom lezen we ook dat de gemeente een tempel is. Een priesterlijk huis dus. Een volk van priesters. Niet alleen bij Paulus, maar ook inderdaad bij Petrus en zo verder. Daar gaat het maar om. Daar maken wij deel van uit. Dat wil niet zeggen, die verkiezing van Israël wilde niet zeggen dat elke Israëliet dus ooit zalig zou worden. De verkiezing van Israël wilde zeggen dat het aangesteld werd als koningen en priesters in de dienst aan God. Met als eerste verantwoordelijkheid hun eigen God, de God van Israël specifiek, te dienen. Maar die God ook bekend te maken aan de volkeren. En wij leren uit onze Bijbel, omdat het ook zwart op wit staat, dat in de toekomst 12 stammen van Israël betrokken zullen zijn in de prediking van het evangelie aan al de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. En daarom zal het Joodse volk eerst tot geloof gebracht worden via de grote verdrukking. Jazeker wel. Opdat Israël, natuurlijk Israël, uit 12 stammen, dat zijn heus niet alleen de Joden dus, het evangelie zou prediken aan alle volkeren. 144.000 Jehovah's getuigen. Hè? Met zo'n leren tasje. Nou goed, dat doet er niet toe. Dat doet er nou niet toe. Hè? Maar dan in het echt bedoel ik maar. Hè? Dus niet in onze dagen, integendeel. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt hoe dat zit met die term zonen gods. Hij wordt gebruikt voor de Heer Jezus Christus als dienstknecht gods, maar dienstknecht in de zin van dat hem verantwoordelijkheid is opgelegd. Waaraan hij trouw is. De Bijbel spreekt niet voor niks uitgebreid over het trouw, het geloven, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Vele schriftplaatsen, zelfs hoofdstukken lang soms. Toch? Maar precies hetzelfde wordt toegepast op de gemeente uit onze dagen. Kinderen gods, geroepen tot zoonschap en in onze dagen voorbereid, in elk geval op onze toekomstige verantwoordelijkheid. Maar ook nu reeds dragen wij, in mindere mate, maar dragen wij verantwoordelijkheid. En wij leren dat in ieder geval, was de bedoeling voor de toekomst. Maar voor de roeping van de gemeente, want u weet, de gemeente ontstond, even wat officiële dingen noemen dan. Officieel ontstond de gemeente op de Pinksterdag. Ik zeg altijd, officieel ontstond de gemeente op de Paasdag. De dag van de opstanding van Christus. En pas in de praktijk. Nee, de jure, laat ik het anders zeggen. De jure ontstond de gemeente bij de opstanding van Christus. En de facto, dat wil zeggen in de praktijk, vond de uitwerking daarvan plaats op de eerste Pinksterdag. En sinds mensenheugenis viert de kerk haar verjaardag op de Pinksterdag. Toch of niet? Nou, niet iedereen, maar dacht dat het een algemene bekende waarheid was. Ik vind hem altijd leuk, omdat in de andere dagen van het jaar spreekt men over de kerk der eeuwen, alsof Adam al het eerste lid was van de kerk. Hetgeen natuurlijk niet kan, want de Heer Jezus Christus is de eersteling en het hoofd daarvan. Dus al diegenen die leefden voor de Heer Jezus, die kunnen nooit lid zijn van de kerk. En dat is ook zo. De kerk bestaat uit alle gelovigen, uit onze dagen, nu, wedergeboren mensen, dat is waar. Maar het is echt niet zo dat iedereen die ooit behouden werd of behouden zal worden, deel uitmaakt van de gemeente. We zijn die gemeente van eerstelingen, eerstgeborenen, met een speciale hemelse bestemming. Nee, niet nieuwe aarde, hemel. En voor alle andere gelovigen uit voorgaande bedelingen, zal ik dan maar zeggen, het oud-testamentische tijd bedoel ik gewoon, en ook alle gelovigen, na de opname van de gemeente is weggelegd een nieuwe aarde, waarop zij zouden wonen. Lijkt me ook geen enkel probleem. Er wordt oeverloos over gediscussieerd, gewoon omdat men de positie van de gemeente niet kent. De gemeente bestaande nu uit kinderen gods, maar geroepen tot zoonschap. En dat is wat hen onderscheidt. En dat is wat onze tegenwoordige tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus onderscheidt van heel de rest van Gods heilsplan, al die andere tijden, dan wel bedelingen als u wilt. Zie? Maar dezelfde term, zonen Gods, werd oorspronkelijk gebruikt voor Israël, wat de mensen betreft uiteraard. Genomen uit al die mensen die schepselen God zijn, maar dit ene volk werd gesteld in de officiële bediening om God te dienen, te vertegenwoordigen op aarde. En dat blijft ook zo. Zie. En daarna ga ik nog verder terug. Ik doe het maar achterstevoren. Je moet de Bijbel kennen van voor naar achter, broeder, heb ik geleerd. Maar van achter naar voren ook, zei iemand. Nou goed. En van kaft tot kaft. Maar ja. Maar ik doe het maar achterstevoren. Er is nog een andere categorie namelijk die beschreven wordt als zonen Gods. Alleen dat zijn geen mensen. Al doen ze zich bij gelegenheid zo voor. Dan wel, al namen zij bij gelegenheid. Nemen wil ik ook wel zeggen, maar ja, dan moet ik zoveel uitleggen. Maar al namen zij in het verleden soms wel een menselijke gedaante aan. Maar ja, ik vind het altijd een vermakelijk verhaal en ik kan het eigenlijk nooit helemaal serieus vertellen. Vind ik ook niet nodig. Bovendien moet ik me dan in zoveel andere dingen weer even verdiepen. Maar wij lezen in de Bijbel over zonen Gods. Gods zonen staat er meestal dan in de Statenvertaling. Althans in Genesis 6 vers, wat het maar is, vers 2 en vers 4 geloof ik. God, zal ik hem eens lezen? Moeten er toch naartoe. Hè? Genesis 6. Andere dingen kom ik nog wel op terug. Ik heb op school geleerd dat Karel de Grote was. Nee, Karel, hoe noem ik hem? Karel de Grote. De uitvinder was van de leerplicht, van de scholen. Dat heb ik nooit begrepen, want ik kom in de Bijbel al scholen tegen. Jazeker wel. Maar goed, maar dat leerde me officieel, hè? Kareltje de Grote. Maar hier lees ik, en het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, dus die scholen moeten veel ouder geweest zijn, hè. Maar goed. Ze begonnen op de aardbodem te vermenigvuldigen, het schreef met een stokje in het zand, staatdelingen en, nou ja, laat maar zitten. Ze begonnen op de aardbodem te vermenigvuldigen, want op de aardbodem leven mensen. De mens is gebonden aan de aardbodem. Dat zit in die uitdrukking vast, die vreemde uitdrukking. Ze begonnen op de aardbodem te vermenigvuldigen. Ja, dacht u dat ze dat in de lucht deden? Of in een boom? Hè? Nee, op de aardbodem. Want de gedachte is dat de mens op de aardbodem leeft en uit de aardbodem genomen is. En dus ook leeft onder de vloek die over heel de aardbodem ligt. Nog verder terug in Genesis. Hij hoort op de aarde thuis. Hè? Nou ja, sommigen hadden dus in het verleden ook bezwaar tegen dat de mens zou leren vliegen enzovoorts, omdat het onbijbels zou zijn. Hij moest op de aardbodem blijven enzovoorts. Dan denk ik nou, dat zo onbijbels is het niet, want wij lezen in de Bijbel over mensen waarvan de bestemming toch echt ligt in de hemel. Dus laat me zitten. Maar normaal, de mens leeft op de aardbodem, is daaraan gebonden. Helaas, hij richt zich wel op, zover mogelijk, maar ver komt hij niet, hè? Nou goed. Maar in die tijd werden dus zonen en dochters geboren. Maar dan staat er dat in die dagen, vers 2, dat Gods zonen... En er staat, dus inderdaad correct vertaald, de zonen Gods. De zonen Gods, dat staat er eigenlijk. Men heeft het lidwoord weggelaten hier. Ik weet niet waarom. Denk om het te verzwakken. Maar er staat echt de zoon Gods. Dat Gods zonen de dochter der mensen aanzagen dat zij schoon waren. Dat komt namelijk voor. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Het wordt allemaal netjes verteld, natuurlijk. Maar er is natuurlijk sprake van geslachtsgemeenschap. En dat niet alleen, maar er is ook sprake van vruchtbaarheid. Dat wil zeggen dat er wat uitgeboren wordt. En de vraag is altijd, wie zijn die zonen Gods? En men heeft zich in allerlei bochten gewrongen om ervan te maken dat het gaat toch om mensen. Je kan namelijk bewijzen dat Adam zoon van God is. Toch? Ik zal je verhaal vertellen. Er zijn er namelijk ook die geloven, die vinden dat maar een beetje eng, dat heel de mensheid van één man afstamt. En vinden het onwaarschijnlijk. Ik weet niet waarom, want ik heb wel eens een rekensommetje gemaakt. Hoe snel één echtpaar zich kan vermenigvuldigen. Nee, niet dat ik plan had in die richting. Maar ik bedoel, dan kun je toch uitrekenen in hoeveel tijd je dan komt aan een wereldbevolking van hoeveel miljard is het tegenwoordig. Weet je veel. Dat kan heel goed hoor, uit één mens. Het kan ook makkelijk in de loop van 6000 jaar en ook wel in de loop van 4500 jaar. Als je tenminste rekent vanaf Noach. Waarom ook niet? Hè? Maar er zijn er die hebben uitgevonden dat Adam niet de enige mens op aarde was, maar dat er nog een andere mensheid al rondliep voor Adam. Dat alles binnen als variant op wat officieel heet de restitutieleer. Ga ik me verder niet op in, de meeste van u kennen hem toch wel. Maar zo van, er moet nog ander leven op aarde geweest zijn, van voor Adam enzovoorts. En Adam werd erbij gezet, want die moest het zaakje onder controle gaan brengen en gaan overheersen. Moest de aarde onderwerpen en alles wat erop leefde. En men bedoelt dan ook al die andere mensen die er al waren. Hè? Waar die dan weer vandaan komen, dat is een ander verhaal. Maar vooruit. En dan zegt men, nou kijk, in deze zonen Gods, dat waren mensen die niet van Adam afstammen, van de andere en vermoedelijk ook oudere familie. En hier vindt dus integratie plaats van twee rassen en dat mocht niet van God. En dus bracht God een oordeel over die mensheid enzovoort. Ik vind het mooi bedacht, maar je moet dan nogal wat eerst uitvinden om zo'n verhaal te kunnen bedenken. Ik heb er niet de minste moeite mee dat deze zonen Gods inderdaad engelen zijn. Ik heb er trouwens een heel fraai argument voor, want u hoeft mij ook vandaag niet te beschuldigen van nieuwlichterij. In de vertaling van de 70, in de Septuaginta, hoe oud die precies is weet ik niet, maar die is minstens zo oud als heel onze nieuwtestamentische tijd, 2000 jaar langer. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament dus, daar wordt die term zonen Gods hier gewoon vertaald met engelen. Waarom zeilt men het probleem? Legt men het meteen uit. Het betekent dat toen onder de Joden de opvatting was dat het dat betekende. Dat wil niet zeggen dat het dan dus zo is, want ook zij zitten er wel eens naast natuurlijk. Maar waar het maar om gaat is dat het niet een nieuwe vondst is. Alleen sommigen kunnen zich er niks bij voorstellen, vinden dat al te gewaagd en te vreemd enzovoort. En zeggen, nou ja, dat kan toch niet. En zoeken dan wat anders op. Ik zou niet weten waarom het niet kan, omdat we in de Bijbel lezen inderdaad over de Heer zelf, die geest is en die verschijnt als mens. Hij is het dan niet, maar hij ziet er wel zo uit en wordt ook zo genoemd. Toch? Een man staat er. Dan zeggen we, ja, dus de engel des Heren. Ja, het kan wel zijn, maar... En die kon ook aangeraakt worden. Dat wil zeggen dat deze hemelse wezens in staat zijn om zich te manifesteren in een lichaam van lagere orde. Hoe zeg ik zoiets? Zonder te vervallen in occulte terminologie. Schiet je ook niks mee op. Zij materialiseren zich, zij kristalliseren zich, hoe zeggen ze zoiets? Zij nemen een aards lichaam aan. En een verschijning van engelen is altijd dat, heel de Bijbel door. Een wezen dat niet een aards lichaam heeft, wel een lichaam heeft overigens, maar niet een aards lichaam heeft, maar zo'n lichaam aanneemt op een of andere wijze. En als dat kan, dan is de volgende vraag, maar ja, dat schiet je niet meteen te binnen, mag ik aannemen, is de volgende vraag. En kan zo'n engel dan met dat lichaam alles wat de mens er ook mee kan? En het antwoord is, veel wel. Nou ja, eten en drinken en er was nog wat. Dat dus ook. Wat zegt die broeder? Nou goed. Maar dat is wat gebeurt. En dat daar iets mee misgaat, dat lijkt me ook duidelijk. Er staat namelijk dat zij dit doen. En daar staat dan ook in vers 4 over. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna. Dat wil zeggen niet alleen in de dagen van Noach, maar ook na de dagen van Noach heeft hetzelfde plaatsgevonden. Want we komen ook later nog die reuzen tegen. Het is product van dezelfde omstandigheden, om zo te zeggen. Als Gods zonen, engelen dus in de praktijk, als Gods zonen tot de dochter de mensen ingegaan waren en zich gewonnen. Hadden kinderen gewonnen, hadden dus. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. En als u het mij vraagt, maar ik heb niet de minste behoefte om dat te bewijzen, maar als u het mij vraagt, dat zijn, die hier genoemd worden, die mannen van namen, zijn de legendarische figuren uit de oudheid, die halfgoden. Allemaal, nou misschien niet allemaal, maakt me ook niet uit, maar veelal wel. Hoe zal ik het dus zeggen? In de tijd, op onze reis naar Egypte, hoe lang is dat al geleden, Heb ik er even melding van gemaakt dat de oudste, alleroudste menselijke geschiedenis, menselijke historie, is Egyptische historie. Geschreven geschiedenis. En in die oudste menselijke historie, buiten de Bijbel om bedoel ik, hè? Uiteraard. Daar is sprake van de hele oude tijd. Die is heel mystiek en dan gaat het over een wereld die we helemaal niet kennen. Men zegt al, ja, is een wereld van goden en wat het me wezen mag, maar dat is niet, herkennen we nauwelijks iets menselijks in. Daarna komt er ineens, want het gaat met klappen en niet met een overgang. Daarna komt er ineens een tijd van wat men dan noemt de tijd van de halfgoden. En daarna ineens komt er de tijd van de gewone menselijke koningen, beginnend bij de eerste dynastie enzovoorts. En het eigenaardige is dat wij die drie fasen met tamelijk gemak in de Bijbel, misschien niet in de Bijbelcommentaar, maar wel in de Bijbel, tegenkomen. Die eerste tijd namelijk is gewoon die tijd van voor de zeven dagen van Genesis 1, toen God hemel en aarde geschapen had. En het einde van die periode wordt beschreven in Genesis 1 met, en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. In een wat correctere vertaling dan. Maar goed, we lezen daarover ook in andere schriftplaatsen. En daarna, na de ondergang, na het oordeel, beter gezegd, over die oude wereld, krijgen we van doen met een herstelwerk gods, namelijk in de zeven dagen van Genesis 1. Waarbij die oude wereld hersteld wordt tot zoals wij hem nu nog kennen. 2 Petrus 3 schrijft er ook uitgebreid over. Hè? Over de wereld die toen was, die inderdaad vergaan is door de wateren. Niet van de vloed van Noach, maar door een veel oudere vloed, die van Genesis 1 vers 2. En van nogal wat psalmen en profetieën overigens. Maar dat even terzijde. Maar daarna krijg je de tijd vanaf Adam tot aan Noach. En dat is in de tijd van wat men dan noemt de tijd van de halfgoden, van die legendarische figuren en van die reuzen enzovoorts op aarde. Het is ook de tijd van Von Däniken, denk ik altijd. Maar, nee, niet dat ik daar reclame voor van maak en niet dat ik de man echt serieus neem. Maar de man probeert immers al eeuwenlang, voor mijn gevoel al even lang, aan te tonen dat de aarde bezocht is geweest door buitenaardse wezens. Men noemt het dan van andere planeten of van sterren. Bij ons heet dat gewoon uit de hemel. Zoon of Gods heette die lui. En dat die de aarde bezocht hebben en dat die zich op aarde ook nageslacht verwekt hebben. Ja, staat in mijn Bijbel ook gewoon allemaal letterlijk zo. Alleen er staat niet dat de mensheid daar van afstamt. Wat er van staat is dat God bij gelegenheid oordelen bracht zodanig dat de afstammelingen daarvan werden uitgeroeid. Maar dat is wat er gebeurd is volgens de Bijbel. En die lui kwamen niet van andere planeten. U weet, ik geloof niet eens in andere planeten. Toch? Die kwamen gewoon uit de hemel. Noem ze buitenaards. Ik heb er een andere term voor, maar die zal ik u vandaag besparen. Hè? Ja, maar die zijn inderdaad geweest. Daar heb ik geen probleem mee. Of daarmee alle details van de uiteenzetting van Deniken en anderen, of die kloppen. Ja, wat maakt ons dat uit? Maar dat zo is, dat deze bezoeken, om zo te zeggen, hebben plaatsgehad, dat is een duidelijke zaak. En ik wil u niet aan het schrikken maken, maar er staat dat in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen zal het zijn als in de dagen van Noach. En we weten precies hoe dat zit, want in die dagen wordt de duivel en zijn hele mispogen, nou, dat is niet het goede woord, maar zijn hele gedoe uit de hemel geworpen. Op de aarde, en raad is wat. Als ze echt op de aarde geworpen worden uit de hemel, betekent dat ze hier verschijnen in een menselijke gedaante. En dat is precies wat de Heer zegt in Matthäus 25 dus. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Vinden wij dat? Wij vinden dat toch niet vreemd? Wij kennen toch God in de hemel. Wij kennen toch die hemelse, dan wel geestelijke wereld. Want we praten over de derde hemel nu nog steeds, hè. De geestelijke wereld. Wij weten toch dat daar leven is. En het zou geen enkele zin hebben als het leven op een of andere wijze zich niet ooit aan de mens zou bekendmaken. Op wat voor wijze dan ook. Goed bedoeld of niet goed bedoeld. Ik bedoel, daar gaat het me nou niet om. Natuurlijk is dat zo. Maar het is ook gebeurd in het verleden. En het gebeurt, als u mij vraagt, zelfs in het heden. Maar daar wil ik het niet eens over hebben. Dat hebben we jaren geleden al eens gedaan. Toch? Maar dat gebeurt zo. Daar is ook niks moeilijks aan. Ik lach me altijd wild, hè. Dan is men bezig met het zoeken naar leven op andere planeten. Nou, dat kun je rustig vergeten. Vroeger als je het deed, was je gek. Tegenwoordig doen alle wetenschappers dat. En er zit niet zoveel tijd tussen, want zo oud ben ik nog niet. Hè? En dan zoekt men op andere planeten met kijkertjes en zo. Nou, maar we zoeken met allerlei metertjes en lampjes en weet je veel wat, waar men zoekt gewoon verkeerd. Men is op zoek naar het leven, maar als de Bijbel schrijft hoe God en zich geopenbaard heeft in deze wereld, hoe de engelen zich geopenbaard hebben in deze wereld, hoe hij zijn boodschap aan de mens heeft overgedragen en bewaard heeft de eeuwen door, dat negeert men en zegt dat zijn legendes zijn verzinseld voor mensen, want dat is religie en dus per definitie verzonnen. Dan geef ik toe dat de meeste religie inderdaad verzonnen is. Maar u weet dat ik bezwaar heb om christendom een religie te noemen. He? Leg ik andere keer weer uit. Maar het punt is gewoon, de Bijbel spreekt er uitgebreid over, maar dat belieft men niet. En gek, hè? Heb u wel eens gemerkt dat als men gelooft in leven ergens anders in de ruimte, dat men gewoonlijk gelooft dat het hoger beschaafd is dan wij? Hoe komen ze daar toch bij? He? Nou ja, hoger ontwikkeld. Misschien niet beschaafd, maar dan hoger ontwikkeld. Je zegt, dat is het ook. Maar alles wat in de hemel is, per definitie, is hoger dan de aarde. En men dient er zich aan te verwachten, om het op zo'n Vlaams te zeggen, dat die hemelse dingen zich bekend zullen maken aan de aarde. Dat is namelijk gebeurd en God heeft gesproken. Dat zijn tegenstanders dat ook gedaan hebben. Wel, hoeveel boeken worden er tegenwoordig wel niet naast de Bijbel gelegd? En hoe meer de duivel er produceert, hoe groter de verwarring. Toch? En toch hoeft de verwarring niet toe te slaan. Men hoeft maar te lezen en te begrijpen waar het over gaat. En men stelt automatisch vast, dit is het woord Gods. Kan niet mis. Het enige dat het in zichzelf ook claimt, is geen ander voor in de plaats, zal ik maar zeggen. Er is geen ander boek dat claimt woord Gods te zijn. En bovendien, wat ik eruit begrepen heb, is dat de Bijbel spreekt over vervulling, over volmaking. En dat al het andere spreekt niet over volmaken, maar over leegmaken. Over onthechting, ontlediging, enzovoorts. Daarvan zeg ik, geef mijn passie maar aan Vicky. Waar ik die uitdrukking vandaan heb, durf ik u niet te vertellen. Hè? Welke portie? Niks! Ze is populair, wordt naast het christendom in Nederland, is het boeddhisme. En waar streeft het naar? Naar niets. Behalve wat het inkomen betreft natuurlijk, maar voor de rest de grote ontlediging. We zijn blij mee. Men gaat in het hoekje van de kamer zitten in een of andere idiote houding. En men houdt dat uren vol en is daar trots op, want het werkt zo bevrijdend. Ja, je raakt alles kwijt. Hier, leeg. Dat meen ik serieus, dat is bevrijdend. Huh? Maar men wordt dan een holvat en men is verlost van de inhoud. Men is ook verlost van alles waarvoor men verantwoordelijkheid zal dragen. Men trekt zich terug. Wat in werkelijkheid zou gebeuren, is dat we inderdaad onze verantwoordelijkheid op ons nemen en ons laten vullen. Ik heb maar weinig wiskunde geleerd, maar volgens mij is dat positief. Zich laten vullen en wat dragen. En zich laten ledigen en afleggen is, voor zover ik begrepen heb, negatief. Lijkt me niet goed. Ik zou me trouwens geen raad weten. Er is niks waar ik zo'n hekel aan heb als aan verveling. Dat meen ik echt. Dat, vind ik, dat ligt het dichtst bij de dood, denk ik altijd. Vervelen. Niks te doen hebben. Niet weten wat je doet, moet niks kunnen doen. Ik vind het ergste wat er is. Dat meen ik serieus, ja. Nou goed. En om dat te vermijden, laten we ons vullen inderdaad met het woord Gods. Dat is leven. Dat vult onze levens. Dat geeft ons ook verantwoordelijkheid. Dat geeft ons zelfs iets om voor te strijden. Voor zover de mens dat nodig heeft, het wordt in voorzien van Gods wegen. En dat is de bedoeling. Zie? Wat we van deze zonen Gods lezen, is dat zij hun roeping ontrouw werden. Ik zal u dat vanmiddag voorlezen, want ik vind het voorlopig wel weer even genoeg. Maar het punt is dat wij over die zonen Gods altijd lezen in de Bijbel. Wie het ook zijn, over wie het ook gaat, enkelvoud of meervoud, dat het altijd om gaat dat zij trouw zijn aan de Vader. Dat wil zeggen trouw zijn aan degene van door wie zij tot zonen gesteld zijn. En dus trouw zijn aan degene van wie zij verantwoordelijkheid hebben ontvangen. En deze zonen Gods uit Genesis 6 waren niet trouw. Dan zullen dus definitief ook inderdaad uit de hemel en zelfs van de aarde worden weggedaan. En waar Israël als volk van zonen Gods niet trouw was, werd het ook inderdaad uit de positie van koninklijk en priesterlijk volk ontslagen. Althans, for the time being, in onze dagen, toch? En waar wij ontrouw zijn aan deze dingen als dienstknechten Gods, kinderen Gods, die immers in niets verschillen van dienstknechten, zal het ook voor u en mij, zal het voor ons ook inderdaad consequenties hebben. Waar wij niet trouw zijn aan de Heer, waar wij hem verloochenen, want dat woord moet ik dan gebruiken, zal hij ook ons verloochenen. Ik wil niet zeggen dat we daarmee onze hemelse positie verliezen, maar het wil wel zeggen dat we daarmee onze kroon, onze heerlijkheid derven, heet zoiets. Maar goed, daarover hebben wij het weer later op deze dag.